In deze aflevering hoor je een gesprek met Aris Peksnijder. Ik spreek hem over hoe creëer je nou interactie in je training en niet alleen door vooral vragen te stellen, maar ook wat kun je allemaal doen als trainer om interactie te creëren die ook nog tot een doel leidt. En daarnaast, wat doe je als je een veelprater in je trainer hebt of ze zeggen helemaal niks, de horror. Je hoort het in deze podcast.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Ari, fijn dat je hier bent. Zou je de luisteraars eens mee willen nemen in wie ben je en waar kan iemand jou van kennen?
Jazeker. Nou, wie ik ben, dat is een hele brede vraag. Laat ik maar beginnen met waar mensen mij van kunnen kennen. Ik ben schrijver van het boek De Trainingsachtbaan. Een methode om op een eenvoudige manier hele goede trainingen te geven. Opleider van trainers. Ja, dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste dingen. En ja, ik schrijf iedere week een inspiratiesnackje voor trainers.
Tof.
Dus daar kennen veel mensen maar van.
Hey, en even heel kort, want je zei net, ik heb een bepaalde methodiek in het boek. Wat typeert die methodiek?
Heel kort door de bocht. De definitie van trainen is mensen laten oefenen.
Ja.
En alles in een training is erop gericht dat mensen dus in een training ook iets kunnen oefenen, zodat ze dat na de training kunnen toepassen. Dat wil niet zeggen dat oefenen het enige is in een training. Je doet veel meer dan dat. Je moet natuurlijk ook theorie uitleggen, vaardigheden voordoen. Maar alles is gericht op dat uiteindelijk die deelnemers zelf ook kunnen oefenen. En
ja.
Mijn methode, de trainingsachtbaan, laat eigenlijk zien hoe je dat oefenen kunt inbedden in een leertraject, waardoor mensen echt bewezen en effectief iets leren en het daarna ook kunnen toepassen.
Ja. Oh, dat lijkt me heerlijk. In de zin van, ja, ik kom toch veel trainers tegen die vooral heel veel zenden.
Ja.
Maar hoe goed is het als mensen kunnen oefenen en daadwerkelijk ervaren, oh, ik kan dit ook en ik kan wat aanscherping gebruiken en het wordt steeds beter.
Ja, ja, de twee uitersten zijn wat mij betreft de ene kant de zendmaster, noem ik ze.
Ja. Ja.
Dus die vooral eigenlijk heel veel theorie willen zenden en na afloop zitten mensen helemaal vol en kunnen ze nog steeds niks. De andere kant, dat zijn zeg maar de trainers die alleen maar leuke werkvormen doen. Dat je aan het eind heb je het heel leuk gehad met elkaar.
Ja.
Maar heb je nog steeds niet geleerd waar je eigenlijk voor kwam. Nou ja, wat mij betreft is een trainer iemand die mensen dus heel doelgericht in kleine, maar ook leuke oefeningen begeleidt. Zodat mensen aan het eind van de training iets kunnen wat ze daarvoor nog niet konden.
Ja.
Hoe gaaf is dat?
Ja, tof. Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. En ik wil het vandaag met jou hebben over interactie in een training.
Ja.
Ik krijg er namelijk zelf heel veel vragen over. Nou, daar ga ik jou gewoon een aantal vragen over stellen.
Hartstikke leuk.
En ik wil beginnen met jou. Waarom is interactie eigenlijk zo belangrijk?
Ja. Heel kort zou je kunnen zeggen, interactie, daar bereik je twee doelen mee. Aan de ene kant meer afwisseling en tevredenheid bij de deelnemers. Want over het algemeen waarderen deelnemers een interactieve training meer dan, nou ja, zo'n radio-uitzending. Ja. Maar de belangrijkste reden is voor mij toch wel dat door interactie het leerrendement groter wordt. Dus in een interactieve training waarin voortdurend een wisselwerking is in verbale interactie tussen de trainer en de deelnemers, ja, daar leren mensen gewoon veel meer dan wanneer ze alleen maar luisteren.
Ja. Kan je eens een voorbeeld geven?
Van?
Nou, bijvoorbeeld uit je eigen situatie dat je merkte, want jij bent natuurlijk ook ooit als trainer begonnen. En in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, ik begon ook zo. Ik moet vooral heel veel kennis overdragen, want dan is het waardevol. En toen dacht ik, nee, het is toch niet zo heel waardevol. Ik ga dingen anders doen. Ik ga meer interactie creëren. Maar zijn er trainingen waar je merkte van, oh, interactie is overal belangrijk, maar zeker in dit geval?
Ja. Niet dat ik nu zo één concreet voorbeeld heb, maar eigenlijk in alle trainingen is het wel belangrijk. Want neem nou bijvoorbeeld theorie. Hè? In een training moet wel eens theorie uitgelegd worden. Een bepaald model, een bepaalde methodiek, een bepaalde aanpak die mensen daarna moeten gaan toepassen. Ja, vroeger denk ik inderdaad dat ik, toen ik nog in de GGZ werkte, dat ik wel eens van die trainingen gaf waarbij de PowerPoint aanging. En ik vooral heel veel waarde wilde geven door informatie te delen.
Ja, het is allemaal vanuit een goede intentie.
Precies,
hè?
Ja. En dan ben je vooral heel lang aan het woord. En het brein van je deelnemers kan dat allemaal niet verstouwen. Dus hoe je dan interactie kunt creëren, nou, dat is al aan het begin van een training. In mijn methode heet dat dan de introductiewerkvorm, een medium introductie. Dat is een werkvorm waarin je in gesprek gaat met de deelnemers over hun eigen praktijk. Dus heel gericht stel je bepaalde vragen. Dat zijn niet zomaar vragen, maar heel gerichte vragen. Waardoor ze gaan vertellen over waar zij in de praktijk tegenaan lopen. En vanuit dat gesprek rol je als het ware zo de training in. Dat ze bijna gaan vragen om, oké, maar wat is dan jouw oplossing daarvoor? En ja, die oplossing daarvoor is dan die methodiek die je uitlegt. Dan heb je een hele leuke interactieve introductie gehad. Ja. Is de volgende uitdaging natuurlijk dat je daarna alsnog in de zendmodus gaat en alsnog 3 kwartier gaat praten. Maar ook de uitleg van een theorie kun je heel interactief maken door tussendoor voortdurend vragen te stellen. Je kunt deelnemers laten voorspellen wat het volgende onderdeel is. Je kunt hen, als je net iets uitgelegd hebt, even vragen van herken je dit in je eigen praktijk? Kun je er een voorbeeld van geven? Ja. En gelijk een praktische tip voor de trainers die luisteren. Trainers die dat heel moeilijk vinden, die merken dat ze heel snel in die zendmodus gaan, die adviseer ik eigenlijk altijd om de vragen die ze aan hun deelnemers willen stellen, om die gewoon in de PowerPoint te zetten. Want dan heb je 2 slides gehad en dan kom je met 3rde slide. En ja, de deelnemers zien die vragen al. Dus dat is voor jou een extra trigger om even te stoppen met zenden en even die vraag de ruimte te geven.
Dat is echt best wel een hele praktische tip. Ik doe bij voorkeur helemaal geen PowerPoint.
Nee, natuurlijk.
Maar dit is wel echt een goede voor, zeker als je hiermee wil oefenen om het jezelf aan te leren. Ja, om het gewoon in de PowerPoint te zetten. Ja. Ja.
Ik werk zelf heel veel ook met flip-over tekeningen. Je ziet er hier nog eentje aan. Omdat je dan aan het tekenen bent, kun je al pratend en in gesprek met de deelnemers dingen op een flip overzetten. En dat is natuurlijk ook een hele mooie manier. Maar goed, dan moet je toch ook wel weer wat verder zijn. Dan moet je wat meer ervaring hebben met ook met tekenen en interactief uitleggen. Maar dit is echt de allereerste tip voor de mensen die vastzitten aan hun PowerPoint. Oké, laat die PowerPoint dan ook maar het middel zijn waarmee je de interactie creëert.
Ja, het leuk bruggetje wat ik had als vraag ook wel bedacht. Ja, stel dat je nou denkt als trainer, ik wil meer interactie. Waar begin je dan? Dus dit is een hele goeie. En stel dat je denkt, nou, oké, maar ik praat op zich wel makkelijk, leg ik wel makkelijk contact. Hoe kan je jezelf als trainer nou uitdagen om meer interactie te creëren?
Ja, ik weet niet of meer interactie per se dan de oplossing is. Want ik spreek best wel veel trainers die, zeker wat extravertere trainers, weet je, die lekker makkelijk contact maken, die hebben volop interactie in hun trainingen. Ja. Maar het is de vraag of die interactie ook echt een bijdrage levert aan het leerrendement. En dat is misschien ook wel goed, want de onderwerpen waar ik mee bezig ben in mijn training en ook in het boek wat ik nu aan het schrijven ben over interactie. Kijk, interactie is in eerste plaats gewoon een fenomeen, een verschijnsel. Ook zoals wij nu in gesprek zijn, is er interactie. Jij knikt naar mij en je zegt ja, ik praat weer verder. Dus voortdurend is er interactie. Dat is gewoon een verschijnsel, dat is er altijd. Ja. Ook als je een zendmast bent.
Ja. Ja.
Waar het mij vooral om gaat, is het, ja, zeg maar de verbale interactie die je als middel gebruikt om een leerdoel te bereiken in een training. Dus daar focus ik me vooral in mijn boek en in mijn trainingen vooral op hoe kun je die nu echt heel bewust inzetten.
Ja.
Maar nu ben ik dit even als zijspoor aan het uitleggen. Wat was je vraag ook alweer?
Als je als trainer denkt, ik wil meer interactie. Niet alleen meer interactie, maar ik wil juist interactie wat dus bijdraagt aan de leerdoelen. Wat kun je naast je vragen in een PowerPoint zetten nog meer doen?
Ja, en dat is vooral de kwaliteit van je vragen dus beter. En ik heb daar een soort onderzoek naar gedaan en dan kan ik in ieder geval al 10 specifieke didactische doelen, zou je kunnen zeggen, definiëren die je kunt bereiken met interactie. Maar ieder doel wat je kunt bereiken in een gesprek met deelnemers, dat vraagt ook een andere vraag. Laat ik het wat concreter maken. Je hebt deelnemers net een oefening laten doen, bijvoorbeeld een communicatieoefening. Ja. En je bent weer bij elkaar. Nou, ik ga het toch even aan jou vragen. Wat denk je dat de meeste trainers na zo'n oefening aan hun deelnemers vragen?
Hoe was het om te doen?
Dankjewel, dit is het.
Dat is echt zo'n algemene vraag.
Precies, hoe was het? En daar is ook niks mis mee. Want waar mensen vaak behoefte aan hebben, zeker na een spannende communicatieoefening, is gewoon even stoom afblazen, even vertellen hoe het was. Helemaal prima. Ja. Als dat de enige vraag is die je stelt, dan krijg je ook alleen maar dat als
dat antwoord. Dat soort antwoorden, ja, precies. Ja.
Als jij wil dat er reflectie op gang komt, dan zul je moeten vragen, wat gebeurde er op dat moment in de training?
Ja.
Hoe denk je daar nu over? Hoe stond dat in de checklist die je kreeg? Wat zou je een volgende keer anders doen? Als je de motivatie wil verhogen voor iets, en dan kun je bij het beste verandertaal ontlokken, zoals dat heet. En dan vraag je dus, wat zou het opleveren als?
Ja.
En dan
als je iets vaker zou doen of anders zou doen.
Ja. Of toen je op dat moment dat deed in het gesprek, wat was het effect daarvan? Wat zou het opleveren als je dat in jouw werk ook zou doen? Wat, Dat dus van tevoren nadenken over welk doel wilde ik bereiken met een bepaald gesprek. Dit was specifiek een feedbackgesprek, maar je hebt natuurlijk ook leergesprekken, je hebt introductiegesprekken. Ja. En daar je vragen op afstemmen. Ja, ik merk dat dat enorme kwaliteitswinst oplevert voor de interactie. Meer interactie is niet per se betere interactie. Ik had zelfs één trainer die zei, ja, gezellig is het in mijn training al. Ik heb continu interactie, maar het is met name de kwaliteit van de interactie die ik zelf wel beter kan maken.
Ja. Ja, ik denk dat dat precies is waar het over gaat. Dat is ook de vraag, hè? Hoe was het om te doen? Ja, tof om dat te vragen. En wat komt er dan daarna?
Precies, ja.
Oké, okay. Stel dus dat ik een training voorbereid. Zou een van de dingen die ik dus al kan doen, is over nadenken. Hey, dit zijn mijn leerdoelen. Hoe ga ik dan de interactie in combinatie met die leerdoelen creëren?
Ja.
Wat kan ik nog meer doen in de voorbereiding? Of is dit het voornaamste?
Ja, dit is wat mij betreft wel het belangrijkste.
Ja.
Alleen zal dat nooit lukken als je niet een tweede ding in de voorbereiding doet. En dat is je darlings killen.
Ja.
Vooral de trainers die weten van zichzelf dat ze makkelijk praten. En dat ze heel veel willen uitleggen. Die zullen zich moeten realiseren dat als je dus dezelfde inhoud wil aanbieden. In dezelfde tijd. En daarbovenop nog eventjes wat meer interactie wil. Ja. Dan ga je ergens in tijdnood komen.
Ja.
Dus meestal betekent dat ook dat je wat moet schrappen in de inhoud.
Dat herken ik wel. Een van mijn valkuilen is wel dat iemand een extra vraag stelt. Die wil het dan zo graag helpen.
Ja.
Dan ga ik nog meer delen. Kan je eens een voorbeeld geven van een manier waarop je interactie kan creëren? Want ja, het is natuurlijk meer dan alleen vragen stellen of een opdracht meegeven. Ja. Welke manier heb jij nog meer?
Ja, nou, daar heb je eigenlijk wel de belangrijkste mee te pakken.
Ja.
Als het gaat om wat je in het ontwerp al kan doen. Trainers die willen bijna altijd advies hoe ze tijdens een training de interactie kunnen verbeteren. Ik zeg altijd, begin met de voorbereiding. Want in de voorbereiding, daar creëer je eigenlijk al de momenten van de interactie. Dat denk je, daar kun je goed nadenken over de vraag. Dus maar vaak is een vraag, een stelling of een opdracht. Dat zijn eigenlijk de meest logische uitnodigingen. Maar er is één hele belangrijke factor die ik er nog aan toe wil voegen. En dat is stilte. Gewoon stilte. De kwaliteit van de interactie die wordt enorm veel beter, veel hoger eigenlijk door de stilte die volgt op de uitnodiging. En wat ik heel vaak zie gebeuren in een training is een trainer die stelt op zich een goede vraag. In de groep zit een sneldenkend assertief persoon. Die knalt gelijk een antwoord de groep in en op dat moment stopt het denkproces van de hele groep.
Ja.
Dus wil je kwalitatief goede interactie, dan begint dat met een goede uitnodiging bedenken en daarna stilte.
Ja.
En die stilte, dat betekent dat jij zelf je mond dicht houdt natuurlijk. En niet je vraag drie keer op verschillende manieren stelt. Ja. Ik doe het ook wel eens zo, want dan hoor je jezelf die vraag stellen en dan denk je, volgens mij kan ik hem nog beter zo stellen.
Ja.
Of nog zo.
Ja.
Ja, en sommige mensen die raken helemaal in de war van die dubbele vragen. Dus, dus één vraag stellen, stilte. En veel trainers vinden dat spannend. Stilte is ook heel spannend om dat gewoon maar even te laten bestaan. Ja, daar kun je jezelf ook heel makkelijk bij helpen. Dus hier komt weer een hele praktische tip. En dat is dat je die stilte ook gewoon expliciet maakt.
Ja.
Dus dan zeg ik tegen deelnemers, ik heb een vraag. Ik zou het leuk vinden als je daar eens eventjes in stilte over nadenkt. Dus nog geen antwoord geeft. Hier komt die. En dan komt de vraag. En dan kijk ik ze ook niet aan. Want als je dan verwachtingsvol naar je deelnemers gaat kijken, dan is er altijd iemand die de verleiding niet kan bestaan om toch te antwoorden.
Ja.
Nee, gewoon je even omdraaien, even naar de vloer kijken. En al is dat maar 10 of 20 seconden. Het gesprek wat daarna ontstaat, heeft een hoger niveau. Zeker voor die mensen die wat introvert zijn. Die echt even stilte en tijd nodig hebben om na te denken.
Ja, want je wil mensen die wat introverter zijn ruimte geven. Overigens denk ik ook wel dat mensen die wat extraverter zijn even mond laten houden en nadenken over het antwoord wat ze laten geven. Dat voorkomt dat, ik noem dat maar scheet in een vergiet, gaat alle kanten op.
Ja.
Welke valkuilen zijn er ook nog meer als je interactie creëert? En je zei net, ja, kill your darlings, dus dat je qua tijd niet uitkomt. Dat je alleen de assertieve mensen een ruimte geeft.
Ja.
Welke valkuilen zijn er nog meer in het creëren van interactie?
De belangrijkste reden waarom zeker de inhoudelijke trainers en ook wel de beginnende trainers het niet te veel interactie in een training willen, is dat je dan de controle kwijtraakt.
Ja.
Want ja, je stelt een vraag. Maar ja, wat komt er?
Ja, wat voor antwoord, ja.
Ja, en wat moet ik daar dan weer mee? En dan reageren anderen daar weer op. En in no time staan ze toe te kijken bij een heel gesprek. Wat
ontspoort.
Wat voor hen gevoel dan ontspoort.
Ja.
Als ik daarbij aanwezig ben, dan zeg ik, het ontspoorde helemaal niet. Het was prachtig. Maar dat is toch wel een soort angst. Van, dus ja, wat is de grootste valkuil? Ik vind dit geen valkuil eigenlijk, maar het is wel een oorzaak waarom trainers soms bang zijn om interactie te creëren.
Ja. Ja, of te vroeg misschien ingrijpen. Dat zou ook kunnen. Dat je denkt, oh, het gaat nu een kant op die ik niet wil. Dus nu stop ik het. Terwijl misschien kan je het soms ook laten gebeuren en kijken wat er ontstaat.
Ja, en een beetje bijsturen. En dat vind ik gaaf, want in mijn trainingen leer ik mensen dus ook... Ja, eigenlijk een beetje spelen. Ik noem dat spelen. Spelen met de interactie. Ook als het niet helemaal de kant op gaat waar jij wil. Ja, dan vind je wel weer een manier waarop je het toch weer terug kunt brengen bij het doel. En zelfs te meer je die vaardigheden beheerst, zelfs te eleganter je ook dat spel kunt spelen. Vaak ook zonder dat je deelnemers het doorhebben. Ik had laatst in mijn trainersopleiding een leuk voorbeeld. Daar waren we aan het oefenen in het reageren op weerstand. En een van de technieken die je dan als vervolgtechniek... Dus je vangt de weerstand op en daarna zou je ook de groep erbij kunnen betrekken. En toen zei een van de deelnemers... Ja, maar wat nou als dan de hele groep tegen jou is? Ja. Dus ik zat zo midden in die trainersgroep en ik zei... Ja, ik kan daar vanuit de theorie antwoord over geven. Maar laat het maar gewoon eens even doen. Dus in 1 minuut de situatie even neergezet... Een deelnemer die was het ergens niet mee eens. Ik ving dat op. En ik trok de groep erbij. En eigenlijk was iedereen het wel met die ene deelnemer eens. Dus iedereen was tegen mijn inhoud.
Ja.
En ik weet wel dat het was natuurlijk een gecreëerde situatie met mensen met wie ik al een fijne relatie had. Maar het duurde een paar minuten of ik was weer bij mijn doel. En daar was ik natuurlijk zo trots op dat ik dat kon. Want dat was niet...
Maar hoe heb je dat gedaan?
Ja, nou ja, dat was het interessantste deel. Want daarna ging ik dus met de groep in gesprek. Maar laat me nou eens gaan analyseren welke stappen zaten daarin. Nou, dan zie je gewoon heel concreet dat ik technieken gebruik... waarmee ik heel bewust de interactie weer een bepaalde kant op stuur. In essentie is dat gewoon heel goed luisteren. Samenvatten, niet alleen inhoudelijk, maar ook op gevoelsniveau wat mensen zeggen. Daar begrip voor tonen. Niet dat ik het ermee eens ben, maar wel begrip tonen voor dat standpunt van mensen. En dan vervolgens een paar vragen stellen in de richting van het doel wat ik had met dat gesprek.
Ja.
En ja, dan kom je er.
Oké, dus even, wat jij zei net, ik heb een aantal... We hebben samen geanalyseerd welke technieken we hebben toegepast, of ik had toegepast. En dus dat zit hem dan heel erg in het luisteren, het samenvatten, het ook erkennen van het gevoel. Of ze mensen nou wel of niet met jou eens zijn, maar dat er dus ook is. Ja. En dan vervolgens door een paar vragen alsnog terug te sturen naar het doel.
En dat is op technisch niveau. Kijk, op een meer... attitudeniveau, dat is wat moeilijker te trainen. Zit daar het vertrouwen onder, weet je, linksom of rechtsom. Ja. Ik kom toch wel waar ik wezen wil. En als het niet gebeurt, als de hele groep niet wil leren, ja, ik kan ze niet dwingen.
Nee, en dat, je kan ook daarin het altijd weer even op spanning zetten door letterlijk te benoemen, hé, wat gebeurt hier?
Ja, dat kan ook, ja. Dus ik weet ook niet precies of ik eruit kom, maar ik heb wel het vertrouwen dat dat de relatie met de mensen wel goed blijft. En ja, in mijn trainingen leer ik mensen eigenlijk aan de ene kant de vaardigheden, maar ook de ontspanning. Ja, je hoeft niet zo hard te werken.
Nee,
je kunt ook gewoon eens even lekker gaan zitten en eens even zeggen... Joh, ja, dat is een interessante vraag. Laten we daar eens met elkaar over in gesprek gaan.
Ja.
Jij hoeft niet antwoorden te geven. Je hoeft niet gelijk naar het doel, naar een oplossing. Oh, dat gaat gaandeweg ook wel.
Wat ik je nou net hoor zeggen, ook wat je eerder zei... Ook, ja, mensen zijn vaak bang voor controleverlies. Hè? Ja. Als ik het niet meer stuur, wie weet waar deze mensen dan heen gaan... En ik denk dat er ook trainers zijn die het spannend vinden dat ze bijvoorbeeld een vraag krijgen die ze niet kunnen beantwoorden.
Ja.
Wat is daar je advies voor?
Dat je tegen die deelnemer zegt, dit is een vraag die ik niet kan beantwoorden.
Ja. Of... Ik moet erop lachen, want het is namelijk heel logisch. Maar ik vind het wel heel fijn om het even te bespreken.
Ja. Een hele mooie formulering die ik wel eens gebruik is, als ik nu zou doen alsof ik antwoord geef op jouw vraag, dan doe ik je ernstig tekort. Want jouw vraag... vraagt eigenlijk meer aandacht dan dat ik op dit moment kan geven.
Ja, oh mooi.
En dat is ook vaak zo. Hè? Dan ben ik een training aan het geven over het trainersvak. En dan komen mensen met een heel concrete situatie aan waarvan ik denk... Oh, daar heb ik eerst nog 10 vragen. Daar zou ik heel lang met je over in gesprek kunnen. Voordat ik je misschien een heel gericht advies zou kunnen geven.
Ja.
Maar ja, op dat moment sta ik wel voor de groep. En er zitten nog 10 mensen in die groep.
Ja.
En ik heb ook een programma waar ik mee door wil. Dan maak ik razendsnel de afweging. Is dit nu voor de hele groep nuttig?
Ja.
Zo niet, dan geef ik er ook geen antwoord op.
Ja.
En soms weet ik iets ook gewoon niet. Ik weet niet alles. Dus ja, dan vertel ik. Ik vind het een hele leuke vraag. Als ik na afloop van deze training nog een antwoord weet, ga ik die aan je mailen.
Ja.
Moet dat wel echt doen natuurlijk.
Maar... Hoe ik het vaak nog wel doe, is dat ik de verantwoordelijkheid wel terugleg bij de deelnemer. Want anders moet ik weer zoveel dingen onthouden.
Ja.
toen ik begon als trainer had ik de neiging op elke vraag antwoord te geven. Want ja, elke vraag is interactie. Je wil iemand belonen dat hij zich kwetsbaar op durft te stellen door een vraag te beantwoorden. Maar soms, wat er dan gebeurt, is dat mensen steeds meer vragen gaan stellen. En dat ik dacht, hé, maar ik raak de andere mensen kwijt.
Ja, precies.
Dus dat doe ik niet meer. En inderdaad, hè, je zegt, nou, een super toffe vraag, kom ik later op terug. Maar wat ik nu tegenwoordig zeg is, schrijf hem even op. Heb je hem aan het einde van de dag nog steeds, meld je dan even bij mij. Want dan is het namelijk ook niet meer mijn verantwoordelijkheid geworden. Ja. In het kader van minder hard werken als trainer, is dat een hele goeie. En omdat soms ongemerkt je een vraag toch beantwoordt gedurende een dag.
Ja.
Soms weet ik al van, oh, smiddags krijg je hier antwoord op. Dus, maar ik ben met je eens, ja, soms stelt iemand gewoon een vraag dat ik denk, ja, ik heb gewoon geen idee. Nee. En ik, voor mij is het wel belangrijk, als ik eerlijk en kwetsbaar durf te zijn, dat ik ook niet alles weet. Weet je, hoezo is het leuk om naar een trainer te luisteren die voor de groep staat als ik ben de expert en ik weet alles.
Ja, dat is de mensen trouwens toch wel erbij.
Ja, dus het is toch alleen maar fijn dat als jij als trainer ook kan zeggen, nou, hele goede vraag, weet ik nu het antwoord niet op. En vanmiddag schiet het me vast wel opeens te binnen of wat dan ook.
Nou ja, je geeft nu een heel mooi voorbeeld dus eigenlijk van het begrenzen van interactie. Dus we zitten in deze podcast om te praten over interactie stimuleren. Maar wat mij betreft is het vooral dus goede interactie stimuleren.
Ja.
En goed, ja, dat hangt af van het doel wat je op dat moment hebt.
Ja.
Soms is verbinding en contact belangrijk. Dan geef je mensen ruimte om hun eigen ervaringen te vertellen. Maar als je aan het eind van een training meer richting de implementatie aan het werken bent en iemand komt met een emotioneel verhaal, nou, dan kan ik zo'n verhaal ook wel eens vrij kort begrenzen.
Ja.
Liefdevolle, maar wel vrij kort. Dan denk ik, nee, op dit moment stoort dit eigenlijk alleen maar het leerproces van de rest van de groep en dan begrens je het weer. Dus dat is het spelen met interactie, voortdurend bewustzijn van waar zijn we op dit moment mee bezig, waar gaan we naartoe? En daar je vaardigheden ook voor inzetten. En in die zin, storingen hebben niet altijd voorrang. Ja, ze hebben even voorrang in de zin dat je er wat mee moet.
Ja.
Maar als het niet nuttig is voor het doel van je training, dan moet je toch naar een manier zoeken. Maar ja, dan denk ik aan de rest van die groep. En dan denk ik, ja, sorry voor jou, maar in het belang van de hele groep gaan we toch even met iets anders verder.
Ja.
Dus dat hoort ook bij interactie toch bij.
Dat is wel mooi. Ik had in de podcast waarin ik Jacob van der Schoor sprak, die zei, hey, als er wat gebeurt in een groep, ik check altijd eerst, is dit iets van mij?
Ja.
Is het mijn ergernis of irritatie? Als dat zo is, nou, dan hoef ik er dus niks mee te doen, want dan is het van mij. Vervolgens check ik, heeft de groep er last van? Wat dus ook te maken heeft met het doel dat ik wil halen. En de derde vraag zou dan nog kunnen zijn, hey, als ik er last van heb, de groep heeft er last van, er gebeurt iets met het doel, dan doe ik een andere actie. Ik doe eigenlijk een soort checklistje van wanneer grijp ik in, wanneer doe ik er wat mee. En soms kun je ook gewoon begrenzen of dingen laten gaan.
Ja. Je zei net iets over, je vroeg iets over valkuilen.
Ja.
En inmiddels heb ik in de afgelopen jaren gewoon heel veel lastige situaties geïdentificeerd, zal ik maar zeggen. En daar heb ik inmiddels ook checklisten voor gemaakt. Dus dat is te gedetailleerd om nu te bespreken.
Ja.
Die checklist, dat is geen keurslijf van zo moet je het altijd aanpakken. Maar wel dat ik in de praktijk heb gemerkt, een bepaalde aanpak bij een veelspreker bijvoorbeeld.
Ja.
Of een afdwaler, of een bedweter, of een gratis pseudotherapeut in de groep. Die eventjes wel een van de andere deelnemers in therapie zal nemen.
Ja.
Daar heb ik gewoon een soort lijstjes voor met ideeën, met teksten. En in mijn training oefenen we dat ook dus heel concreet.
Ja. Oh, leuk. Oh, grappig. Ja, want ik heb net toevallig een hele lijst met podcast onderwerpen bedacht over lastige situaties. Dus ik kom nog wel even een keer bij je terug.
Oh, leuk.
En er is wel eentje waar ik het wel graag nog even met je over wil hebben. Want wat doe je met iemand die, stel dat je een model uitlegt en dan continu maar door blijft vragen over inhoudsdetails. Weet je, die heeft ook een bepaalde behoefte. En ik snap dat mensen soms zeggen, ja, maar wie heeft ooit dit model bedacht en waarom dan?
Ja.
En, maar wat ik soms merk is dat mensen dan de neiging hebben te zeggen, ja, maar stel dat er dit er dan gebeurt. En stel dat dit er dan gebeurt.
Ja.
En stel dat dit er, die willen een uitputtend voorbeeld arsenaal. Hoe zou je die nou liefdevol kunnen begrenzen?
Ja, ik zou zo geen concrete teksten weten, omdat dat heel erg van het onderwerp afhangt.
Ja.
Ik heb één concreet voorbeeld dat me in gedachten schiet. Ik geef best wel veel training over omgaan met weerstand. Gebaseerd op onder andere methode motiverende gespreksvoering. En toen had ik ook een keer iemand die steeds die vragen stelde. En dat was een vrij extreme situatie. Ja, maar als diegene dan nog steeds niet luistert.
Ja, dat. Ja.
En toen heb ik achteraf een interventie gedaan. Die deed ik heel spontaan. En hij pakte wel leuk uit. Ik zeg, nou, wat je op dat moment doet is het volgende. En toen ging ik heel gedetailleerd een idiote beschrijving geven van het gedrag van de training. Van je loopt zoveel stappen naar die persoon toe. Je tikt hem op zijn linker schouder. Daarna doe je een stap achteraan. Ik ging echt heel gedetailleerd. En ergens in die beschrijving schoot diegene ook in de lach. Want die had wel door. Nee, dit, En toen schoot ik zelf ook in de lach. Ik zei, ja, weet je, in deze training heb ik dit voorbereid. Dit werkt in de meeste gevallen.
Ja.
Laten we beginnen met de basis. En laten we dit eerst gaan intrainen.
Ja.
Als dit erin zit, dan heb je iets wat in 90% van alle situaties werkt. Als je dat beheerst, dan kunnen we daarna nog gaan praten over die extreme situaties waarin het misschien niet werkt. En daar heb je wel gelijk. Misschien heb je dan een net iets andere aanpak nodig. Ja, maar in deze training focus ik vooral op wat meestal werkt. Maar als het gaat om iemand die dus heel veel theoretisch onderbouwen wil, ja, dan kies je denk ik weer een andere aanpak. Dan zou ik misschien iets zeggen van, joh, we hebben nog 1,5 uur voor dit onderwerp. Ik kan ervoor kiezen om spontaan nu uit mijn hoofd vanuit alle boeken te gaan vertellen wat ik daarvan weet. Ik weet niet of dat gaat lukken zelfs, want ik weet niet of ik al die kennis wel paraat heb. Maar dan komen we niet meer aan oefenen toe. We kunnen het ook even hierbij laten. En dat we vooral gaan oefenen. En misschien dat je dan later nog wat meer onderbouwing kan sturen.
Ja.
Blijft dat komen, dan is het natuurlijk ook interessant om wat meer een persoonlijke vraag te stellen. Welke behoefte zit hieronder?
Ja.
Is iets voor jou pas de moeite waard om mee te gaan proberen als je 100% zeker weet dat het werkt? Of heb je twijfels over of dit wel zo werkt? Ja. Nou, dat zou de vraag kunnen zijn om erachter te komen wat speelt er bij die persoon.
Ja, snap ik. Wat doe je nou, en we hebben het er net misschien al even over gehad, maar wat doe je nou als niemand iets zegt? Hè, dus jij hebt, je denkt, oeh, dit is een misschien wat meer introverte groep, of ze vinden het allemaal heel spannend. En je stelt een vraag en er gebeurt niks. Wat doe je dan? Jij moet heel hard lachen. Dat zien mensen niet, dus ik bedoel het even.
Dit dus?
Ja, en dan gaat de ander wel praten.
Gewoon mijn mond dicht houden. En jij deed het nu ook.
Ja, ik bedoel, dat is letterlijk wat er gebeurt. Ja.
Ik hoef me een paar seconden mijn mond dicht te houden. Of jij gaat alsnog iets benoemen. En snap dat, want het is een podcast. Maar niet dat dat altijd de oplossing is. Want soms moet je ook, als je een hele abstracte, ingewikkelde vraag aan mensen stelt. En je verwacht binnen 1 seconde antwoord. Ja, dat is niet realistisch. Maar ook dat heeft weer met de voorbereiding te maken.
Ja.
En nu weer een concrete tip. Als je in gesprek wil met de deelnemers over een toch wat complexer onderwerp, dan kun je het beste de interactie starten met een heel concrete vraag. Dus, mag ik even handen zien? Ik steek nu zelf ook mijn hand op. Mag ik even handen zien? Wie van jullie heeft er wel eens te maken gehad met, en dan noem je gewoon een concrete praktijksituatie. Op dat moment gaan er een aantal handen in de lucht.
Ja.
Mensen die eenmaal 1 actie hebben ondernomen, of 1 keer ja of nee hebben gezegd op een vraag, die zullen daarna ook veel makkelijker een vervolgvraag beantwoorden. Dus begin altijd met hele specifieke concrete vragen. En daarna pas wat meer open verdiepingsvragen. Maar als je begint met een hele abstracte open vraag, dan is dat misschien de reden dat iedereen stil is.
Ja.
En als de groep toch stil blijft, ja, zelf op plekken gaan zitten. Ja. Verwachtingsvol en liefdevol van de groep aankijken. En er is altijd iemand die medelijden krijgt met de trainer, of die de druk niet aan kan en die toch wel wat gaat zeggen.
Ja, ik denk dat het als trainer blijven staan met spanning die je oproept. En dus ook dat je de spanning bij jezelf gaat voelen, dat wel. Voor mij is dat echt een leerschool een soort leerdoel geweest het afgelopen jaar. En ik kan me voorstellen, als het voor mij zo is, ik ben niet uniek. Dus er zijn vast veel meer mensen die het tegenaan lopen.
In mijn trainingsopleiding maak ik heel veel mensen mee die dat spannend vinden.
Ja, dat snap ik. Ja, en ik denk ook dat misschien vrij snel beginnen. Hè? Want soms kom ik wel zelf bij een training. En dan tegen de tijd dat de eerste koffiepauze is, denk ik heb echt nog niks gezegd. Ja, er is dus interactie, maar het is alleen maar een soort van zenden vanuit de trainer geweest, die 1,5 uur bezig is geweest met zichzelf voor te stellen. Ja. Ik mocht mezelf misschien wel voorstellen aan de hand van, dit zijn de vingers van mijn hand en dat. Maar dat er dus weinig interactie nog over het doel van vandaag is geweest, dat we daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan.
Heel concreet, een trainer vroeg mij eens of ik een training van hem wilde observeren, want hij wilde meer interactie. En wat ik zag was een trainer die dus heel charismatisch die kon gedreven spreken en die ging dingen uitleggen en die een heel verhaal. En na 3 kwartier stelde hij in 1 keer een hele abstracte vraag aan de groep, een heel persoonlijke vraag ook. En toen was het stil. Ja, hij zegt tegen mij, dit gebeurt er nou altijd en dan wil ik interactie. Ik zei, ja, dat vind ik niet zo vreemd, want die mensen die zijn helemaal in de consumeerstand gekomen.
Ja.
Dus als je bij mij een training observeert, ik denk dat er zelden 3 minuten is dat er geen interactie is.
Ik
kan bijna niet zonder, maar als je dat nog niet kunt, dan kun je dat wel jezelf aanleren. Gewoon nooit meer lange monologen, maar vanaf het begin al mensen aan het. Want als mensen eenmaal zichzelf hebben horen praten, dan komt daarna de interactie makkelijker op gang.
Ja.
Heel herkenbaar.
Ja, hè? Ja. Heb je ook een voorbeeld uit je praktijk dat je merkte, oh, dit gaat echt helemaal mis. Deze kant wil ik niet op.
Weet je, wat mij betreft is interactie altijd iets flexibels. Dus ja. Ik ben wel op weg naar een doel, maar de weg vanaf mijn vraag naar mijn doel is geen rechte lijn. Ja. Dus ik denk niet heel snel, dit gaat mis. Ik denk wel regelmatig, maar je mag ik een beetje bijsturen. Een veelspreker die het dan even kort samenvat, waarna iemand anders uitnodigt, ja, bijvoorbeeld. Of iemand die wel veel praat, maar niet helemaal, die eigenlijk over iets anders begint.
Ja.
En dan stop ik, vat ik samen en dan herhaal ik nog een keertje mijn vraag,
ja,
waardoor je bij het doel komt. Dus dan gaat het niet zozeer mis, maar ik ben wel aan het bijsturen.
Ja.
Een situatie die achteraf echt misging, dat was toen ik bij ICM in een trainersopleiding een onderdeel verzorgde. En die mensen die wisten dat ik zelfstandig ondernemer was. Dus iemand in de groep stelde 's middags een vraag over ondernemen als trainer. En ik gaf daar enthousiast antwoord op. En iemand stelde nog een vraag. En we waren toch leuk in gesprek. Ja. Het was toch interactief.
En het was opeens een half uur verder. Ja.
En het was ineens 3 kwartier verder. Ja, en toen een van de deelnemers die zei, die stak een hand op en die zei, kunnen we nu misschien weer verder gaan met het onderwerp van de training? En dat was echt een soort schokje voor mij. En toen keek ik de groep rond en toen realiseerde ik me dat van die 10 mensen, dat ik eigenlijk maar met 3 mensen in gesprek was geweest.
Ja.
Dus je kunt als trainer soms op een bepaald moment kun je het gevoel hebben, dit was heel interactief. Terwijl je feitelijk maar met 3 mensen.
Ja.
Hetzelfde zie ik ook gebeuren als een trainer bijvoorbeeld een vraag stelt over iets wat mensen hadden moeten bestuderen. Krijgt 2 antwoorden en zegt, nou, dat hebben jullie inderdaad goed begrepen.
Ja, ja.
En denk ik, nee. Je weet van 2 mensen dat ze het goed begrepen hebben.
Ja.
En van de rest weet je nog helemaal niks.
Nee.
Dus ja, wat mij vooral is bijgebleven uit deze situatie is door je eigen enthousiasme. Kan de tijd soms veel sneller gaan en kun je soms het gevoel hebben, dit was interactief, dit was goed, terwijl het helemaal niet zo was.
Ja, en ik denk dat daarin als trainer, als je hier naar luistert, realiseer je ook wat je eigen reflexen zijn. Ik was laatst bij een training en ik dacht, nou, ik heb wat behoefte aan meer praktische praktijkvoorbeelden. En die kregen we eigenlijk niet, want het was een vrij strak programma. En toen dacht ik, ja, dat is waar ik behoefte aan heb. En dat is ook wat ik heel veel geef, wat mijn deelnemers heel erg waarderen.
Ja.
Maar wat dus ook mijn valkuil is. Dat ik dan, zodra iemand zegt, kun je bijvoorbeeld uit de praktijk geven, ik helemaal losga, want ik heb natuurlijk,
ja,
tientallen voorbeelden. Ja. Dus ik vind ook wat jij eerder in het begin zei, hè, interactie is niet zozeer alleen het doel. Het moet wel gekoppeld zijn aan het leerdoel wat,
precies,
je wil behalen. En daarvoor zul je dus ruimte in moeten ruimen in je draaiboek.
Ja.
Dus dat, voor mij is dit wel weer een goede. En daarom zei ik het ook, een andere trainer heeft vast andere reflexen qua,
ja,
interactie.
Ja.
Hoe jij als voorbeeld gebruikt, herken ik heel erg. Ja. Dat je vanuit je enthousiasme losgaat.
Ja.
Nou, dank je wel voor al deze inspiratie. Is er nog iets anders waarvan je zegt, joh, daar hebben we nog niet over gehad, maar dat wil ik nog wel even toevoegen?
Ik zou helemaal los kunnen gaan op deze vraag. Maar nu, ja, toch echt die focus op de voorbereiding. Als je meer,
ja,
interactie wil in je training, focus op de voorbereiding. Formuleer heldere doelen die je wil bereiken met de interactie.
Ja.
Ja, en leer gewoon de technieken. Ja, misschien dan toch nog één concrete tip, film jezelf al toe is.
Ja. Ja, heel goed. Leuk. Nou, super, dankjewel. Ik vond
het
echt weer een heel inspirerend gesprek. Ik heb er zelf ook weer echt een aantal praktische tips uit gehaald. Dus dankjewel voor je tijd. Mocht je nou meer informatie willen over jou, waar kunnen mensen die vinden?
train-de-trainer.com. Maar gewoon, als je zoekt op mijn naam, dan kom je automatisch op mijn website, Arie,
ja,
Speksnijder. Dankjewel.
Dankjewel.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering met Arie. Mocht je meer over hem willen, ik zet in de speaker notes hoe je bij hem kan komen. En zoals hij zelf al zei, hij is te googlen en dan vind je hem ook terug. Mocht je meer weten over mij, ook ik ben te googlen. En stuur me vooral een berichtje op LinkedIn wat je van deze aflevering vond. Dankjewel.